De schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in Handelingen 9. En verder is genoemd Handelingen 9. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevend en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat ge doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en drank niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die ge kwaamt, opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u vinden in vers 3 van het u voorgelezen schriftgedeelte. Vers 3, waar ons woord en onze tekst aldus luidt: En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En willen deze tekstwoorden ontvouwen in 3 gedachten. In de eerste plaats letten we op reizen zonder licht. Er staat immers: En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. In de tweede plaats omschenen door licht. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En tenslotte letten we op Jezus, het licht. Dus 3 gedachten: reizen zonder licht, omschenen door licht en tenslotte Jezus het licht. In de eerste plaats dus reizen zonder licht. Wanneer wij kijken in het verband van Handelingen 9 en we gaan een paar hoofdstukken daarvoor lezen, dan vinden wij daar de reden van Stefanus tot het Sanhedrin. Dat wil zeggen de ouderlingen, de schriftgeleerden en de hoge priester. En dan lezen we daar ook de reactie, want die preek, dat was een keurige preek, die keerde niks aan, alleen die preek die landde in het vlees. En dan lezen wij vers 54, als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en ze knersten de tanden tegen hem. Dus Stefanus die kon voelen, die kon heel duidelijk vernemen dat daar een vreselijke haat en vijandschap was tegen het woord zoals hij dat had verkondigd. En op dat moment ontvangt Stefanus een bemoediging uit de hemel. Want er staat er maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes. En de ogen houdende naar de hemel zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande ter rechter aan Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Die man had een open hemel. Dus dat betekent een heel Sanhedrin. En er zat de hemel dicht. Dicht de hemel. Hij stond daar onder een open hemel. Zie, ik zie de hemelen geopend. En Jezus staande aan de rechterhand. Gereed om zijn kind en knecht thuis te halen. De Heer Jezus die stond daar op Stefanus als het ware te wachten. Om straks te zeggen, komt in, gij gezegende. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws Heren. En wat gebeurt er dan? En je kan het niet geloven, want die man die glansde van de hemel. Zijn aangezicht blonk als dat van een engel. Dan staat er, en zij wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. Stenigden hem. Dat is ontzettend. Ze wierpen net zo lang stenen en zo hard dat het lijk roerloos bleef liggen. Dat is stenen. En dan moest Stefanus de prijs betalen voor het getuigenis. En dan lees je ook hoe hij heen gegaan is. Hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus is ingegaan in volle zekerheid des geloofs, wetende in wie hij geloofd had. En wiens verschijning hij had leren lief krijgen. En dan staat er zo dat hij geen verwijten maakte en beschuldigingen uitte, maar dat hij alleen maar bidt voor zijn belagers, voor zijn beulen. En dat hij dan zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl die man gestenigd wordt, dus stenenregen, die daalt neer op Stefanus. Heeft die man niet alleen zicht op de hemel, maar dan staat er zo heel eenvoudig, ontsliep hij. Ontsliep hij, als ging die man gewoon naar bed, rustig. Zoals je 's avonds naar bed gaat. En je vlijt je neer op je bed en je gaat liggen en je slaapt. Ontsliep hij. Ontslapen in Jezus. Zo kalm. Zo bedaard. Dat is van de Heere. En bij dat gebeuren, en daarom vertel ik dit natuurlijk, was ook een jongeling betrokken. Wiens naam was Saulus. Saul. Dat is zijn Hebreeuwse naam. Daar staat immers, de getuigden legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Dat betekent dat Saulus als jongeling, als jongeman, in dienst was van het Sanhedrin. Dat hij werk deed voor het Sanhedrin. En ze legden daar hun kleren af, de bovenkleren, die gingen uit. En dat begrijpt iedereen, als je met warmte een inspanning moet verrichten. En dat moesten ze toch, ze moesten stenen gooien. Dan moet je niet te veel kleren aan hebben, want dan ga je zweten. En dus die mensen die maakten het zich iets gemakkelijk, deden wat bovenkleren uit. En Saulus die moest op die kleren passen. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, nou ja, dat is dan een jongeling en die moet alleen maar even oppassen op de kleren. Die kun je daar dus niet direct verantwoordelijk voor houden, voor wat de rest doet. Want hij is niet direct daarbij betrokken. En dan staat er in het volgende hoofdstuk heel duidelijk, in hoofdstuk 8, het eerste vers. En dan is het meteen volstrekt helder hoe Saulus erin zat. Er staat, en Saulus had mede een welbehagen in zijn dood. Dus hij stemde het niet alleen toe, hij keurde het niet alleen goed, maar hij had er genoegen in. Hij beleefde daar plezier aan. En dan staat er in vers 3, en Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverden over in de gevangenis. Je kan dus rustig zeggen, Saulus die ging over lijken. Met niets ontziende ijver. En zo begint ook ons hoofdstuk. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen in Jeruzalem. Saulus had een volmacht van de hoge priester, van de hoogste regionen van de toenmalige godsdienst, die keurden het werk van Saulus van Tarsen goed. Ze moedigden dat aan. Goed zo, Paulus. Goed zo. Zo moet het. Zo zal het moeten. En toen is hij een paar honderd kilometer, ik denk dat het wel 300 kilometer is, naar Damascus, vanaf Jeruzalem, hemelsbreed. En dan, in die tijd, dus je kon niet even in een auto stappen en daar met een aantal uur op bestemming ben, daar ging dagen overheen. En dan in het Midden-Oosten. Wij klagen nou al een beetje over warmte, maar je moet denken hoe warm of het daar is. Ja, daar zijn wij niks gewend. Maar dat is natuurlijk echt warm. Hij door die hete, snikhete Midden-Oosten moet lopen naar Damascus, naar Syrië. Maar daar gaf Paulus niks om. Hij had er alles voor over. Alles voor over voor het doel dat hij beoogde. Hij zegt later in hoofdstuk 26, daar verhaalt hij zijn bekering, dan zegt hij, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als ze omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Dat betekent dat Paulus er niets en niemand geremd kon worden. En dat hij niet alleen in Jeruzalem tekeer ging, mensen bekentenissen afdwong, mannen en vrouwen pijnigde en hoorde schreeuwen. Maar dat hij ook naar buitenland trok, naar de buitenlandse steden. En Damascus was natuurlijk, ja, ook nog een stad die belangrijk was voor het verkeer. Hij dacht, ja, dat moet niet. Dat het evangelie zich van daaruit nog verder verspreidt. Als handelskruispunt, dat wilde hij de kop indrukken. En dat laat zien dat Paulus behoorlijk, zouden tegenwoordig zeggen, geradicaliseerd was. En dat hij ook veel radicaler was dan bijvoorbeeld zijn leermeester Gamaliel. We weten, Paulus zat aan de voeten van Gamaliel in Jeruzalem. Maar Gamaliel die had gezegd, toen de apostelen Petrus en Johannes geslagen werden, gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En een preekverbod kregen, maar de andere dag preekten ze weer. Dan moesten ze weer opnieuw gevangen genomen worden. Want die mensen gingen ook door. Met een andere kracht, uiteraard. En wat zegt Gamaliel dan? Dan zegt hij, nou laat die mensen even buiten staan, Petrus en Johannes. En dan zal ik ook een advies geven. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt ge dat niet breken. Opdat ge niet misschien bevonden worden, ook tegen God te strijden. Een verstandige man, verstandige raad. Hij zegt, pas toch op, wij doet. Dat je niet straks tegen God aan vechten bent. En als het uit mensen is, ach, bloed zelf dood. Bloed zelf dood. Kijk het eens een poosje aan. Kijk eens een tijdje af. Want er zijn al zoveel sekten, groeperingen geweest. En wat heel wat leek, maar wat op niets uitliep. En zie het nog eens een poosje aan. Maar bedenk dat niet tegen God strijdt. Nou, en heeft Saulus toen naar zijn leermeester geluisterd? Nee, Saulus, die was veel radicaler. Niets ontziend. Alles onder het voorwendsel, ja, van ketters jagen. En gemeente, we moeten ook geen boter op ons hoofd hebben vanmiddag. Want we moeten niet vergeten, in de reformatietijd werden ketters nog verbrand. Niet alleen door Rome, maar ook door de reformatoren. Die stemden dat toe. De anti-trinitariërs bijvoorbeeld. Vanwege godslastering. En dit is natuurlijk eenzelfde iets wat Paulus als motivering geeft. Hij zegt, het is godslastering. Ze verkondigen iets, er klopt niets van. Het is een verderfelijke ketterij. En zo heeft hij dat gemeend. Dat allemaal te moeten doen. En dan moet je ook bedenken dat die man er vast van overtuigd was dat het een bekeerde man was. Je moet niet denken dat hij er enige twijfel bij had. En weet je wat je daar ziet? Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde van die zijn wegen des doods. En dat een mens de waarheid verdraait tot zijn eigen verderf. Zo ook bij Saulus van Tarsen. Want hij was naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Er was geen vinger op te leggen. Niemand kon hem ook maar iets van iets beschuldigen. Als zou hij iets misdaan hebben tegen de wet. Of naar het gebod. En toch. Op de brede weg die naar het verderf leidt. Onwetend, blind, dwaas, blind van zemels wegen. Zo is Saulus gereisd. En als ik dat zeg, en het is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van Saulus van Tarsen, dan moeten wij niet denken vanmiddag dat Saulus van Tarsen, dat dat iets heel bijzonders is. En dat we dat bijna niet toe kunnen passen op onszelf. Want als ik nou aan u vraag vanmiddag, En wie is Christus dan voor u? Wat betekent de Heer Jezus nou voor u? Had je vandaag gemeenschap met de Borg? Kun je ook niet slapen 's avonds? Voordat je een kus gehad hebt. Een kus. Ik bedoel niet van je man of van je vrouw. Maar van Jezus' mond. Dat je niet zonder zijn gemeenschap kunt. Dat je zegt naar die persoon. Daar strekt zich al mijn lust. Al mijn liefde heen. Hij is schoon. Hij is geheel schoon. Mijn liefste die is blank. En hij is rood. Hij is blank in zijn gerechtigheid. En rood van zijn liefde. Dat zijn de kleuren van de Borg. Hij is geheel schoon. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Of zeg je dan, ja, dat is wel een beetje hoge taal. Om dat allemaal te zeggen. Nou, maar ken je dan iets van Christus? Laat ik het zo zeggen. Ken je dan iets van de Heer Jezus? Is hij u geopenbaard? Heeft hij je pad gekruist? Kun je er iets van zeggen? Wat je gezien en gehoord hebt, wat je vernomen hebt van de ontmoeting met hem? Of moet je zeggen, ja, daar sta ik nog voor. Dat kan ik niet zeggen. Ik lees wel uit de Bijbel. En ik ga wel naar de kerk, heel getrouw, en dat doe ik eigenlijk al van kindse dagen. Van kindse dagen geleid en onderricht in de waarheid van Gods woord. Ik zing wel de psalmen, bijvoorbeeld psalm 45, over de schoonheid van Christus. En ik zie wel de sacramenten bediend worden, die ook al gaan over Christus. En toch ben ik met dat alles nog onverzoend, onbekeerd, onherboren, nog steeds dezelfde, ongelovig, Christusloos. Weet u hoe dat komt, gemeente? Weet u hoe dat komt? Dat legt de Bijbel zelf uit, dus dat hoef ik niet uit te leggen, maar de Bijbel legt zichzelf uit. Johannes, de apostel der liefde, die zegt, en dit is het oordeel. Of wat er eigenlijk staat, crisis. Dit is de crisis. En dat is een beetje een uitgeholde term aan het worden, omdat het te pas en te onpas overal voor gebruikt wordt de laatste tijd. Maar in het woord heeft dat natuurlijk een diepe, ernstige betekenis. Dit is het oordeel. Het oordeel. Wat is dat dan? Dat het licht in de wereld gekomen is. Het licht schijnt in de duisternis. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Waarom is dat? Nou, zegt Johannes, dat is omdat een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Een mens loopt weg voor licht. Zeker ontdekkend licht, doorzoekend licht, zielsdoorzoekend licht. Daar houdt een mens niet van. Zoals een inbreker er niet van houdt, als er een bouwlamp aanpoft en die in het volle licht geplaatst wordt en in één keer kan zien wat die man er eigenlijk aan het doen is. Werken der duisternis, die worden ook meestal in donker bedreven. Daar mag nooit licht aan. Dan moet het een beetje donker zijn, een beetje schemerig. Dat zijn plaatsen van de hel, plaatsen waar de duivel troont. Waar werken der duisternis bedreven worden. Maar God maakt alles licht. Als de Heer in je leven komt, wordt alles licht, alles licht. Dus een mens is een liefhebber van het kwaad, maar wat openbaar maakt is licht. En dat wil een mens niet. Hij wil niet bestraft worden door dat licht. En dat zie je al vanaf de eerste zondeval in het paradijs. Toen Adam en zijn vrouw zondigden, toen moest de Heere erop terugkomen, want de mens komt nooit ergens op terug. Hij doet van alles, maar komt er nooit op terug. Maar de Heere komt erop terug. Dus de Heere die zegt, waar zijt gij? Waar zijt gij? Hij zegt niet Adam, want Adam die was zijn naam kwijt. Hij zegt gewoon, waar zijt gij? Waar zijt gij? Ja, ik verborg mij, want ik vreesde. Zie je wel, daar begint het al. Ze hadden zich verborgen, achter de struiken. Vol schaamte en schuld. En ook hadden ze zich bedekt met vijgenboombladeren. Met een bedekking uit zichzelf, dat is godsdienst. Een bedekking uit jezelf. Ze hadden zich al wat aangekleed, want ze voelden zich zo naakt. Zo schamel om nou zo voor de Heere te komen. Dan moeten we maar er wat overheen doen. Maar de Heere plaatste ze in het volle licht. Wat heb gij gedaan? Heb gij van die boom gegeten waarvan ik gezegd had? Ten dagen als ge dat doet, zult gij de dood sterven. Gemeente, wat gelukkig is het als je... Ook al zit je er heel niet op te wachten, maar dat er toch licht in je leven komt, ontdekkend licht. Dat het licht van God aangaat. Dat het je niet langer lukt om alles donker te houden, om alles schemerig te houden. We meent het jammer als dat lukt. Het licht schijnt in de duisternis, dat zegt het woord, omdat wij de duisternis zelf zijn. Niet alleen dat we donker opzoeken. Maar zijn de duisternis. En als de Heere mens in het donker laat gaan, dan is je leven één grote tragedie. En dat loopt uit op één grote teleurstelling. Eeuwige nacht, van God vervreemd, is afgronds donkere nacht, waar het eeuwig donker is, in de buitenste duisternis. En daarom, het is zo gelukkig. Als de Heere komt met zijn licht. De Heere komt. En dat je het mee eens wordt. Dat je God gelijk moet geven. Dat je gewonnen geeft aan dat oordelende licht. Nu, dat is het eerste. Reizen zonder licht. Het tweede, dat is omschenen door licht. Want er staat, en als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. Hij zegt elders, het was een licht boven de glans der zon. Want de zon die scheen in haar kracht. En toen kwam er een ander licht. Een hemelslicht. Ik zei al, een ontdekkend licht. Maar ook een bestraffend licht. En dan valt Paulus ter aarde. En het gevolg van dat hij het licht gezien heeft, is dat hij niks meer ziet. Dat is een gevolg. Dan wordt de mens blind. Hij wordt blind. Wat ziet hij nou nog? Ja, duisternis. En wat nog meer? Om zich heen. Kan hij nog zijn ogen goed de kost geven? En dus alles bekijken? Nee, God heeft het licht uit zijn ogen geslagen. Nou is hij blind. Nou is het afgelopen. Nou heeft hij een zintuig minder. Nou ziet hij niets meer. En dat betekent natuurlijk heel wat, want de ouderen, die zullen het wel weten, op een gegeven moment, dan moet je misschien een bril, en dat is al heel wat, want dan moet je inleveren. En ja, soms wordt het zicht zo slecht, op een gegeven moment kun je niet meer lezen. En, nou, dat Saulus ook, en die las zo graag, dan las hij de perkamenten en de boekrollen. En hij las die mooie brief die hij had van de hoge priester. Daarin stond een volmacht, een goedkeuring op zijn werk. En toen heeft God het leeslampje uitgedraaid. En toen zag hij niets. Toen zag hij niets. Alles donker. Duister. En hij viel op de grond en ter aarde gevallen zijn. Dat wil zeggen, die man was helemaal uit balans. En hij had een gevolg bij zich... om mensen als boeven te vangen, om ze te arresteren, om ze in te rekenen en om ze geboeid weer terug mee te voeren naar Jeruzalem en zie nu eens op Saulus van Tarsen. Dan moet hij bij zijn hand gepakt worden en als een blinde geleid worden. Daar word je klein van, hè? Hij is zo als een kind, wie niks ziet, niks. En dan moet hij geleid worden, bij de hand genomen. Daarom zeg ik, het is een bestraffend licht. Hij die zich door niets en niemand liet tegenhouden. Een wenkje van Gods almacht. En het is gebeurd met de mens. Geloven wij dat nog? Een mens kan van alles willen en doen en bedenken. Maar we moeten goed verstaan dat onze wil begrensd is door Gods wil. En als Gods tijd is, dan wordt onze wil gebroken. Niet geknakt alleen, gebroken. Gebroken. Dan is het afgelopen. En wordt de mens stilgezet. Stil op de weg. En daar kan de Heer voor gebruiken. Dat je het zicht kwijtraakt. Of je gehoor kwijtraakt. Of ernstig ongeluk. Kan de Heer ervoor gebruiken. Ik hoorde gisteren nog van een jongen. Die had met zijn hand in een machine gezeten. Nou, die was tot zover erin gekomen. Dat was allemaal weg. Dat is een klap. Dat kan zomaar gebeuren. Hij was aan schoonmaken met die machine. Zo kan er van alles gebeuren. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Ja, nou dan gaan wij oorzaken zoeken. Was het wel veilig en was het dit? En ja, als we meer niet weten, dan praat je zo. Maar het kan ook zijn dat we moeten zeggen, en dat moet ook, het is de Heere, het is God, het is zijn voorzienigheid. Of bij een vrouw bij wie ik laatst kwam, en die was helemaal verkankerd. Het zat overal, nog in de kracht van het leven, en zo druk met alles, en waar nog van alles aan het ondernemen. De schouders eronder en we gaan ervoor. En nou was het in één keer afgelopen. Ze konden niet uit de stoel komen. Zo slap, zo zwak. Dan staat je leven stil. En daar kan de Heer alles voor gebruiken. Om een mens een ogenblik stil te zetten op de weg. Ik weet zelf, ik was 8 jaar... En toen stond ik al in de kist, in de lijkkist te kijken van mijn oudere broer van 15 jaar. Dus het hoeft niet direct jezelf te betreffen. Maar kan ook in je nabije omgeving. En dat de dood op je afkomt. Dus de Heere die kan van alles gebruiken om een mens stil te zetten. En waarom doet de Heere dat? Wel niet uit lust tot plagen, ook al zou je kunnen zeggen, nou Saulus had eigenlijk wel verdiend dat hij nou geen licht meer in zijn ogen had. Want die heeft zoveel kwaad gedaan, roekeloos gedaan tegen de kinderen Gods. Maar nee, de Heer heeft dat niet gedaan uit lust tot plagen, maar de Heer heeft dat gedaan om hem iets beters daarvoor terug te geven. O, wat is het een heerlijke zaak, als een mens stilgezet mag worden. Om die reden, omdat God hem niet alleen stilzet, maar hem omzet. Daar gaat het om, dat ik omgezet word, dat eens anderen mag worden. En dan volgen er een aantal ontdekkende vragen, want ik zei net al, Saulus die kon niet meer naar buiten kijken, die kon alleen nog naar binnen kijken. Dus dat was de bedoeling, dat hij eens wat over zichzelf ging nadenken. En dan de eerste vraag is, Saul, dat is een Hebreeuwse naam, die wordt dubbel herhaald. Saul, wat vervolgt gij mij? Dus de Heere zegt niet, waarom sla je mijn kinderen? En waarom heb je mijn kinderen in de boeien geslagen en gevangen genomen en gemarteld? Maar de Heere zegt, waarom doe je dat bij mij? Omdat de Heere dat strikt persoonlijk neemt. De Heere vat het persoonlijk op. En zo moeten wij over zonde denken. Zonde is niet dat je een willekeurige regel overtreedt. Maar zonde is dat je God op zijn hart trapt. Dat is zonde. Dat God beledigt en onteert. Dat is zonde. Iedere keer als Saulus met zijn vingers aan christenen kwam, dan zat hij eigenlijk aan Christus. Zo wordt het hier gezegd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? De Heere voelt het in zijn lichaam, want de kerk is het lichaam van Christus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? O, wat een ontdekkende vraag. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, wie zijt gij, Heere? Kun je dat nou begrijpen? Nou is iemand afgestudeerd in de theologie in Jeruzalem, met allemaal tienen. En als hij nu geleefd had, dan was hij zeker professor in de godgeleerdheid. En dan komt de Heer hem tegen en dan zegt hij, wie zijt gij, Heere? Wie zijt gij? Weet je wat dat nou betekent? Dat de mens er niks van weet. Hebt u dat ook al geleerd? Dat wij helemaal niet zoveel weten. Kijk, Paulus kon wel een definitie geven van God. Als je gevraagd, geef eens een definitie. En noem eens de eigenschappen van God. Of de namen, of de kenmerken. Of. Maar als de Heer in je leven komt, dan begrijp je van God helemaal niets. Dan is God een onbekend wezen. Dan moet je alles voor het eerst bij begin leren. Dat is dat wij beginnen te leren. Want kijk, als je alles al weet, dan leer je niks meer. Maar als je begint met je eigen dwaasheid en domheid te erkennen, dat is in de natuur ook zo, dan kun je wat leren. Maar als een mens het allemaal denkt te weten, ja, dan leert hij ook niks. Maar hier zie je, de Heere, die maakte weer ontvankelijk, als een kind. Wie zijt gij? En dan zegt hij, Heere, dat wil zeggen, Kyrios. Dat is de titel van de Messias, die hij gebruikt. Wie zijt gij? En de Heere zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat laat zien dat Paulus wel eens zichzelf bezeerd heeft. Want hij sloeg de verzenen tegen de prikkels. Dat is een beeld dat toen heel bekend was. Namelijk de ossen of de koeien. Die moesten ploegen en als ze dan niet wilden of wat losbandig gedrag vertoonden, dan kregen ze een prik met een prikstok. Als ze achteruit schopten, dan schopten ze in die prik en dan bezeerden ze zichzelf. Nou, zo zegt de Heere het ook tegen Saul. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Weet je wat dat betekent? Een mens die krijgt wel eens een prikje hier van binnen. Heb je dat ook wel eens gehad? Hier een prikje. Kijk, dat is nog wat anders als dat God een zwaard door je ziel steekt en daar sterft. Maar een prikje in je geweten, de consciëntie spreekt en daar voelt dat het niet goed is wat je doet. Dat het verkeerd is, dat het zonde is tegen God. Misschien toen die mensen, mannen en vrouwen, hoorden schreeuwen, dat hij wel eens een prikje kreeg in zijn consciëntie. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan krijgt dat ook effect. Want dan staat er niet alleen dat hij niet zag, maar er staat ook en had niet en drank niet. De kanttekening die zegt ervan namelijk, door de grote verslagenheid die hem alle lust van eten en drinken benomen heeft. Of om de gehele tijd met bidden en boetvaardigheid door te brengen. Zijn lust bestierven. In alle genoegens van het leven. In alles. Ook de geoorloofde genoegens. Want de mens die mag eten en die mag drinken. Maar nou had er helemaal geen zin meer in. Geen lust toe. had nergens geen behoefte meer aan. Hoe komt dat? Wel, dan komt er een rouwvloers over het leven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Wat heeft Saulus gedaan die 3 dagen? Hij zag niet, hij at niet, dronk niet. Dat betekent, ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast. Dan zou je Paulus de heerlijkste maaltijd voorzetten. Dan zou je zeggen, nee, scheelt me niks. Nee, doe maar niet. Geef het maar aan een ander. Ik heb nou geen trek. Dat is, als een mens echt berouw heeft, dan komt hij in de rouw. Dan gaat hij rouwen. Ik heb zoveel kwaad tegenover zoveel licht bedreven. En toen is Saulus ook Paulus geworden. Want als je verder leest in het boek Handelingen, dan heet Saul vaak de meeste keren Paulus. Paulus, wat betekent dat? Wel, de Hebreeuwse naam Saul betekent begeerd. En dat kun je in tweeërlei zin opvatten. Hij was begeerd in de godsdienst. Een geweldige man in de godsdienst. Maar je kan ook zeggen, de Heer had hem begeerd. Want de Heer zegt immers, hij is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Hij lag onder het zegel van Gods verkiezing. Maar nou werd hij Paulus. Wat betekent dat? Zijn Griekse naam. Zijn Griekse naam, dat betekent kleine. Kleine. Dus dat is als een mens bekeerd wordt. Als je nou bekeerd wordt, wat word je dan? Dan word je heel klein. Dan word je zo klein, dan kunnen ze je in een luciferdoosje houden. Zo klein. Dus hij was heel groot, blazen, dreiging en moord. En hij pompte zichzelf op en hij blies anderen op. Maar nou zo klein geworden. Het was eigenlijk als zo'n grote luchtballon. Waar de Heer een speld pakte en hem prikte. En wat gebeurt er dan? Ja, dan valt er zo wat rommel op de grond, maar er blijft niks van over. Een luchtbel die knapt. Dat is de bekering. Dan blijft van een mens hoegenaamd niets over. Dus niet, ik ben bekeerd. En ik heb dit en ik heb dat. En dan menen wat voor te stellen. Dat is geen bekering. Dat is niets, er is niets van de hemel bij als een mens zo doet. Maar God vernedert en maakt klein. De Heere brengt de mens aan de grond. En de Heere houdt de mens aan de grond. Daar heeft de Heere heel het leven van een mens werk aan. Om hem ook op dat plekje te houden. En vandaar ook dat je Saulus altijd hoort in de tonen van de verontmoediging. Dan zegt hij, ik ben de minste van de apostelen. Die niet waard ben om een apostel genaamd te worden. Ik ben de laatste, een ontijdig geborene. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En nog een keer, als hij zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Het is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik er ook een was. Nee, van welke ik de voornaamste, de allerergste. En dan niet was, zo was ik vroeger, voor mijn bekering, maar nou ben ik heel anders. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, van welke ik de voornaamste ben. Daar is ontdekkend licht. Dan kun je nooit meer wat worden. Dan blijf je het altijd voor God. Groot zondaar. En dat betekent dat Paulus veel van de hemel geleerd had. Want wat zijn mensen die het meest van de hemel geleerd hebben, die geoefend zijn? Dat zijn maar hele kleine, eenvoudige mensjes. Die hebben veel van de hemel geleerd. Maar als je het over deze dingen hebt, dan stralen ze soms. Dan glunderen ze. En dan vallen ze er bovenop. Dan zeggen ze, ja, dat is naar het hart van Jeruzalem. Zo is het. Nu gemeente, we gaan er eerst van zingen op Psalm 51. En daar van het tweede zangvers, Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en wat er verder volgt. Zoon van de Heer Jezus, die hier geopenbaard was aan Saulus van Tarsen. Dat is een persoon die omgeven wordt door een miskenning. Want het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. En de godsdienst dan? Nou, daar staat er ook. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar verworpen. Verworpen. Het licht der wereld. Verworpen. En waar komt het dan op aan? Gemeente, daar komt er op aan. Wat Saulus schrijft in een van zijn brieven, in de Galatenbrief. Maar wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, dat is het. Dus niet toen het mij behaagde, toen ik zover was, toen ik dacht het wordt nou wel tijd, het begint te dringen. Of nee, toen het God behaagde, toen het Gods tijd was. Zijn zoon in mij te openbaren. Ik ben Jezus, zegt de Heer. Nou, het kleinste kind in ons midden moet weten wat die naam betekent. Zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus Saulus, die heeft ook zicht gekregen op het licht. Het licht der wereld. En dan komt Ananias, die had nog wel wat weerstand, maar hij had zo wat bedenkingen tegen Saulus van Tarsus, wat te begrijpen is. Maar de Heere weerlegt die argumenten en hij moet er toch naartoe. En dan gaat hij heen, staat er in vers 17, hij ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende zeide, Saul, broeder. Saul, broeder. Wonderlijk, wonderlijk. Nou, een broeder geworden van Ananias. Als hij hem eerder tegengekomen was, nou, dan was Ananias de eerste die gevangen genomen werd. Maar nou, hij legde zijn handen op hem en zegt, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. Hij is nou een broer geworden. Hoe moet je dat opvatten? Natuurlijk niet strikt biologisch of wat een gewone familie, maar de geestelijke familie, daar was hij nou deel van gaan uitmaken. Nou was Christus zijn oudste broeder geworden. En dan was God in Christus zijn vader geworden. Nou had hij broers en zussen gekregen, ook in Damascus. Nooit gedacht dat hij daar nog eens aan verwant zou raken. Zoete banden, zegt Lodestein, die mij binden. Aan des Heeren, lieve volk. Het zijn mijn hartevrienden, hunne taal, mijn hart en tolk. Zoete banden. En ook wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. Veel nauwer is de band tussen echte kinderen van God. Omdat het een geestelijke band is. Saul, broeder. Dus niet zomaar broeder zeggen tegen iedereen. Er wordt al zoveel gelogen. Daar moet een beetje voorzichtig mee zijn. Om te broederen en te zusteren. Dat moet wel kunnen, hè. Dat moet wel kunnen. Hier kon het. Hier kan het lijden. Hij zegt, Saul, broeder. Broeder. Hoe wist hij dat dan? Nou, dat had de Heer hem toch gezegd. Dat was duidelijk. Dat was hem bekendgemaakt vanuit de hemel. Deze is mij een uitverkoren vat. En dan, op dat geweder ziende en met de Heilige Geest vervuld zou het worden. Dat betekent dat de straf wordt opgeheven. Was vreselijk dat hij geen licht meer in zijn ogen had. Maar de schellen, die vielen van zijn ogen. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, niet alleen persoonlijk, maar juist ook ambtelijk. Ambtelijk. En terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Gedoopt. Dat betekent, en dat zegt Ananias ook tegen hem, die zegt, Saul, broeder, sta op, laat uw zonden afwassen. Nou, dat is de betekenis van de doop. De doop is de afwassing der zonden en de vernieuwing door de Heilige Geest. Nu mocht het betekend en verzegeld worden aan Saulus van Tarsus, dat al zijn zonden, hoe lang, hoe zwaar, hij ook had misdreven, maar het was hem, uit gunst, uit genade, om Christus wil vergeven. Dat water dat sprak van het bloed van Christus, dat wast en reinigt van alle zonden. O, wat een zaak is er geweest. Wat een verwaardiging ook. Voor Ananias. Dat hij zo'n man mocht dopen. En dat genadeteken betekenen aan hem. Die zoveel kwaad gedaan had. En zoveel had bedreven. Maar nou was het alles kwijtgescholden. En dat werd ook bevestigd. En hij werd vernieuwd door de geest. En dan zie je ook het gevolg. Want er staat in vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zoon Gods is, dat wil zeggen de zaligmaker. Met vrijmoedigheid mocht hij getuigen. En hier zien we dat God geen half werk doet, maar dat de Heere vernedert en ook verhoogt. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. De Heere zet de mens niet alleen stil, maar hij zet de mens ook om. En ik herken wel dat daar tijd tussen kan liggen, tussen een stilzetting en een omzetting. Maar we moeten nooit van elkaar scheiden. Het is wel onderscheiden, maar moet het niet scheiden. Het kan niet zo zijn dat een mens het met zijn stilzetting doen kan en hij nooit hoort van een omzetting. Want het moet verder komen. Het moet in Christus zijn. Alleen wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Paulus die zegt, het leven is mij Christus. Zijn prediking was Christus, maar zijn leven ook. Als Paulus een autobiografie moest schrijven, dat heeft hij niet gedaan. Daar heeft hij van afgezien. Dat is heel verstandig. Hij heeft alleen maar brieven geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar als hij er een moest schrijven, dan kon hij het met één woord redden. Want dan zegt hij, het leven, mijn leven, dat is Christus. Is dat alles? Niet meer. Nee, dat is het. Dat is het. Die man leefde zelf niet meer. Christus leeft in mij. Ik leef niet meer. Niet meer Saulus. Maar alleen maar Christus. Het is Christus alleen en anders geen. Het is Christus geheel. Christus is het begin van de weg. Hij is de weg. Hij is het midden van de weg. En het einde van de weg. Het is alleen maar Christus. En als Paulus zijn bekering ging vertellen, dat heeft hij een paar keer gedaan in het boek Handelingen en ook in de brieven, refereert hij eraan, dus we hoeven niet te zeggen van dat we dat beter niet kunnen doen. Maar Saulus heeft dat wel een paar keer moeten doen. Een keer aan de Joden in hoofdstuk 22, hoofdstuk 26, aan de Romeinen. En wat verklaart hij dan? Wat vertelt hij dan? En dan kon hij niks goed zeggen over zichzelf. Dan moest hij openbaar komen. En wat betekent dat? Dan moest hij vuile was buiten hangen. En dat doe je toch niet graag, of wel? De vrouwen hangen toch schone was buiten. En geen vuile was. Maar als Saulus het moest vertellen, Saulus vertel het nog eens een keer. Hoe ben je nou geleid? Hoe is dat nou gegaan? Dan zegt hij, ach, ik was een verdrukker, een vervolger, een lasteraar, een moordenaar. Nou, en zo kunnen we nog even doorgaan. Daar kon hij ervan zeggen. Ik heb alles gedaan om in de hel te komen. Maar de Heere, die heeft het niet toegelaten. Omdat het God behaagde zijn Zoon aan mij, in mij te openbaren. En ik denk in dit verband ook aan die vrouw van Samaria, die met een getuigenis door Samaria ging. Die vrouw ging getuigen, maar ze liep er helemaal van over. Wat was er voor een vrouw? Nou, die had er niet veel van gemaakt van haar leven. Ze had 5 mannen gehad, en wie ze nou had, dat was ook nog de man niet. Dus bandeloos, goddeloos. En wat gaat ze dan zeggen? Nadat Christus haar is verschenen, haar pad gekruist heeft, dan zegt ze, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? O heerlijk is dan Christus, Christus die bij haar kwam en plaats maakte voor zichzelf, omdat ze niet verstond wat levend water was. Maar toen hij vroeg, ga heen, roep uw man en kom hier. Toen moest ze erkennen, ik zie dat gij een profeet zijt. Een profeet, ze werd niet boos. Ze zei niet, bemoei je er niet mee. Dat zou ik zelf wel zien, hoe ik dat allemaal doe. Nee. Ze werd schuldenaar voor God en ze mocht drinken van het levende water. Ze vergat haar watervat en ze werd gevuld met Christus. En toen sprak de mond ook van Christus. Nou, zo is het bij Saulus min of meer ook gegaan. Hij werd vervuld van Christus, die hij niet kende, waar hij niets van verstond. Maar nu, waar hij maar een gelegenheid kreeg in de synagoge, dan ging hij bijvoorbeeld rustig zitten onder de mensen. En op een gegeven moment, dan zeiden de oversten van de synagoge: ik zie daar gasten, vreemdelingen. Is er nog een woord van vertroosting of vermaning? Jawel, jawel, zegt Saulus, dan wil ik wel iets zeggen. En dan begon hij, vanuit de schriften, bewijzende dat deze is de Christus, de heerlijkheid van Christus in het evangelie. En of ze hem dan daarna de synagoge uitwierpen, of wat ze ook allemaal deden, dat deerde hem niets. Hij verkondigde Christus, overal, voor wie het horen wilde, wie het niet horen wilde. De heerlijkheid van Christus. Gemeente, als wij zien op de bekering van Saulus van Tarsen, en zo voelen ook al Gods geroepen dienaren het, dan is er geen mens te ver heen. Dan is er zoveel ruimte in Christus. Hoeven wij niemand op te geven of prijs te geven aan het oordeel. Want het is een wenkje van Gods almacht. En het wonder voltrekt zich. Daar wordt de mens ontdekt. Bepaald bij zijn schuld wordt die zondaar voor God. Maar daar komt ook Christus zich te openbaren en weg te schenken aan een gans verloren mens. De heerlijkheid van Christus, die geen halve zaligmaker is, alleen maar in de verwerving, maar die het ook toepast, dat zie je hier toch ook. De Heer Jezus heeft het van begin tot het einde toegepast. Dat is ook het werk van Christus. Aan de rechterhand des Vaders. En dat doet hij nog. Dat doet hij nog. De Heere, die trekt nog. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, ook vanavond. Dan mogen we zeggen. In naam van Christus. Alsof God door ons bade. Wij bidden. Van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen.